Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Die de trouw bewaart en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen gaan zingen uit Psalm 143 en daarvan vers 1, vers 2 en vers 11. O Heere, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smekend gunstig oren. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. En ook vers 11, laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. Psalm 143 vers 1, 2 en 11. Thank you. gemeente naar de beleidiging zingen wij uit Psalm 22, het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heere. Psalm 22, vers 12. En doen wij dan het vanavond in dankbare verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en tijden. Beleiden is in ons geloof. En ieder van u en van jullie spreekt stel voor zichzelf met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende ter rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. De stem naar omhoog heffen. Mogen wij u smeken, mogen wij u vragen om een zegen over deze dienst, die wij zo hard nodig hebben. Heer, want zonder u kunnen wij het niet. Kom daarom met uw Heilige Geest in ons midden. Wil dit gebouw, dit kerkgebouw, vervullen. Heer, want dit is toch de plaats waar u in het bijzonder wil werken. Dit is toch de plaats waar u zondaren wil redden. Waar u uw kinderen wil leiden op de weg van het geloof. Heer, geef daarom vanavond een gezegende dienst. Voor ons allemaal, jong en oud. Ook thuis waar we meeluisteren. Heer, geef een gezegende dienst. Laat het niet in de weg staan, want er kan zo gemakkelijk iets tussenkomen waardoor wij niet naar uw woord horen, of waardoor het aan ons voorbij gaat. Heren, deze avond bidden wij u in het bijzonder ook om een gezegende luisterhouding. Dat wij werkelijk het verlangen hebben om van u te horen. Dat wij werkelijk een open hart hebben, waarin uw woorden mogen indalen. Dat hebben wij niet vanzelf, dat beleiden wij u. Integendeel, vanuit onszelf is er alleen maar een hard hart, een gesloten hart. Een hart dat vol zit met vijandschap tegenover u en tegenover uw woord. Heer, wij beleiden u dat en wij bidden u daarom als gemeente om zulke harten te openen, om doorbrekend werk te verrichten. Heer, u kent ook de ziel die verlangt naar vrede met u. En eruit ziet, o God, kom over en maak het goed, zodat uw naam zal worden geprezen, zodat uw gemeente zal worden opgebouwd. Heer, zegen daarom deze dienst, wanneer wij uw woord zullen lezen, wanneer wij de psalmen zullen zingen, wanneer wij over de catechismus zullen verder zullen nadenken. Geef de duivel geen kans, weer hem uit ons midden. En laat zo deze dienst mogen juichen tot uw eer. Dat vragen wij van u, in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij lezen uit het eerste Bijbelboek Genesis. Allereerst een enkel vers uit Genesis 2. En daarmee lezen wij Genesis 3 in zijn geheel. Genesis 2, vers 15 tot en met 17. En daarna Genesis 3. Genesis 2, vers 15 tot en met 17. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren. En de Heere God gebood de mens, zeggende: van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Genesis 3. De slang nu was listiger dan al het gedierte van het veld, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zei tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zei tot de slang: van de vrucht van de bomen van deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd: gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw: gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat vandaag als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelend in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte van de hof. En de Heere God riep Adam en zei tot hem: waar zijt gij? En hij zei: ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zou? Toen zei Adam: de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zei tot de vrouw: wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zei: de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang: terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte van het veld. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot de vrouw zei hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zei hij, omdat gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen van uw leven. Ook zal het u doornen en disselen voortbrengen, en gij zult het kruid van het veld eten. In het zweet van uw aanschijn zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat zijn moeder aller levende is. En de Heere God maakte van Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat wij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom van des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde Gerubs tegen het oosten van de hof van Eden en een vlammig lemmer eens zwaars dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Tot zover het woord van de Heere God, zoals we dat lezen in Genesis 3. Gemeente namens uw kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 20 januari, ook om 10 uur kandidaat aanbaan. Voor u voortgaan en s'avonds ook ik voor u voortgaan. Morgenavond, 14 januari, is er om 8 uur weer mannenvereniging. Er zijn dan ook weer catechisaties. Dinsdagmorgen 15 januari om 9:45 zal de vrouwenvereniging weer samenkomen en dan zal Bijbelstudie 6 van het novembernummer van de hervormde vrouw worden behandeld. Donderdagmiddag 17 januari is er om 3 uur weer oudermiddag. De volgende personen krijgen aanstaande donderdag 17 januari huisbezoek. Om 7:30 mevrouw Groeneweg Veerman, Juliaansveld 7 in Vieshil. Mevrouw T. Sint Maartensdijk de Boer, Kamer 130 in Heemzicht. Mevrouw van Hof Klokkenburg, Kamer 22 in Heemzicht. En mevrouw De Waard, Kamer 107 in Heemzicht. Dit alles zo de Heer wil en wij zullen leven. Vandaag is de eerste en de tweede collecte bestemd voor het kerkbeheer. En bij de uitgang is er een collecte bestemd is voor het in stand houden van de predikantsplaats. Tot zover de afkondigingen. Wij gaan zingen uit Psalm 51. Psalm 51 en daarvan vers 8 en vers 9. Psalm 51 vers 8. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. Geen offer, want voor mijn zonde gelden behaagt u dat. Straks wiert het uw geslacht. Dan gaan we verder. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Psalm 51, vers 8 en vers 9. Thank you. gemeente vanavond is aan de beurt zondag 5 van de Heidelberger Catechismus. Aangezien ik nog een gedeelte van vraag 2 had laten liggen, wil ik dat ook met u lezen. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten of hetgeen deze troost vraagt leven sterven moogt? En dan val ik in bij het tweede ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En dan lezen wij nu zondag 5. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwig gestraft verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen. Dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Gemeente zondag 5 vraagt niet naar de bekende weg. Maar zondag 5 stelt vragen die willen leiden naar de verwondering. Is er een middel waardoor wij verlost kunnen worden? Ja, maar er is wel voldoening nodig. Kunnen wij dan zelf betalen? Nee. Kan het dan door een ander puur schepsel? Nee, een dier, een engel of een gewoon mens kan ons niet helpen. Wat voor een middelaar moeten wij dan zoeken? Iemand die tegelijkertijd echt een rechtvaardig mens is en die ook echt God is. Gemeente, deze zondag heeft als doel om ons te helpen en te begeleiden in het leven van de verwondering. En daarbij past geen droge theologie, iets wat we allemaal waar vinden, maar vervolgens rustig in de kerk laten liggen. Nee, gemeente, ook in deze zondag voel je het bevindelijke, het warme en het levende geloof van een echt christen. Iemand die zijn ellende onder ogen ziet en daardoor ook verlangt naar het volle leven met de Heer. Zondag 5, de catechismus behandelt ons eerlijk en laat ons nu helder onder ogen zien dat wij onszelf niet kunnen en hoeven te verlossen. Dat doet God. En God alleen. En zoals het noodzakelijk is om scherp te beseffen wat onze ellende is, is het ook voortdurend nodig om alles wat niet tot de verlossing leidt te ontmaskeren. Er kan zoveel in de weg staan voor een gezond leven, dingen die in ons leven spelen, waardoor het volle licht wordt verduisterd. Of dingen die ervoor zorgen dat er geen oppas is in de kennis en de genade. Weet je, na de korte en krachtige behandeling van de ellende van de mens, is de catechismus toe aan een volgend hoofdstuk in het leven van de enige troost. De volgende 27 zondagen worden daarom besteed aan het onderwerp van des mensen verlossing. En zoals beloofd keer ik ook nog even terug naar het waarom. Waarom moet daar ook iedere keer opnieuw bij stil worden gestaan? Gemeente, de verlossing is één van de drie hoofdstukken die wij moeten weten of wij in deze troost zalig mogen leven en sterven. Wij hebben tijdens de behandeling van de eerste tot met de vierde zondag voor het eerst en hopelijk ook opnieuw ontdekt dat het met ons grondig mis is. Wij blijken in de verste verte niet toe te komen aan het grote gebod God liefhebben boven alles en iedereen en onze naaste als onszelf. Gemeente, de controle die staat niet op zichzelf, maar dwingt ons om ons leven op zo'n manier onder ogen te zien, dat we ontdekken dat we ook als verloste zondaren iedere dag opnieuw een genadige verlossing nodig hebben. De oude mens moet worden afgebroken tot een grond toe. En de nieuwe mens moet in de middelaar worden opgebouwd. Maar ook als wij het geloof missen, dan wil de catechismus ons meenemen. Zoals we hier bij elkaar zijn, weten we allemaal dat we verlost moeten worden. En dat we daarvoor bij de Heer Jezus moeten zijn. Ja, dat weten we. Maar de catechismus wil ons prikkelen. Je kan wel weten dat je bij de Heer Jezus moet zijn. Je kunt het je leven lang wel gehoord hebben, maar het nog steeds missen. Dan heb je het nooit echt bij de Heer Jezus gezocht. Kijk, en daarom wil de catechismus ons deze zoekhouding bijbrengen. Want het gevaar is werkelijk aanwezig dat we Christus en de verlossing mislopen. Omdat wij niet het besef hebben dat ons leven op een nieuw spoor moet komen. Alle andere wegen moeten worden afgesneden. We moeten leren buigen onder het recht van de Heere God. Want dat Bijbelse geluid lezen wij in zondag 5. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Hier klinken strenge woorden van straf en in tijd en in eeuwigheid. Waarom moet daar opnieuw over gesproken worden? Uitgerekend in een hoofdstuk dat over verlossing gaat. Verlossing, ja. God wil ons wel verlossen. Maar willen wij dat ook echt? Wij kiezen eerder voor een oppervlakkige aanpak. Wat geruststellende woorden van de dokter die zegt, ach, het valt wel mee hoor. Maar gemeente, een arts die dat zegt tegen de doodzieke patiënt, die bedriegt hem. Daarom laat de catechismus ons opnieuw en eerlijk onze situatie onder ogen zien. Aangezien het zo is dat wij het rechtvaardige oordeel van God hebben verdiend. Dat benadrukt de catechismus niet zomaar. Maar het heeft als doel dat verlossing ook echt verlossing zal zijn. Dat wij geen genoegen zullen nemen met een oppervlakkige uitvlucht. Dat is geen verlossing. Om in de troost van de catechismus van zondag 1 te leven, is het nodig dat wij ontdekken dat wij er niet onderuit kunnen komen. Waar onderuit? Onder het recht van God. En als we dat ontdekken, dan willen wij er ook niet meer onderuit. Want dan zie je heel erg scherp in dat er een middel is. Dat er een middelaar is die er ook niet onderuit is gegaan. Die er ook niet omheen ging, maar er dwars doorheen is gegaan. Gemeente, wat is het bevrijdend, vindt u niet? Als u dat heeft mogen ontdekken, dat u er niet onderuit kunt komen. En dat het ook niet meer hoeft. Als wij niet meer krampachtig hoeven vol te houden, dat het wel meevalt met ons. Ja, er is al wat aan de hand, maar dat kan verbeterd worden. Nee, zolang u dat zegt, zolang u dat denkt, ontkent u de situatie. En dan is er ook niet echt een behandeling mogelijk. Aangezien het zo is dat wij het verdiend hebben. De catechismus werkt aan op schuldbelijdenis. Nee, dat wordt niet gezegd omdat de gereformeerde traditie dit woord graag gebruikt. Alsof het altijd maar over zonde en straf moet gaan. Dat is nooit een doel op zichzelf. Het gaat altijd om de genezing. Maar waarom laat de catechismus dit dan weer opnieuw aan de orde komen? Notabene in het deel van de verlossing. Aangezien wij het verdiend hebben. Weet je wat God wil? God wil dat u instemt, dat jij instemt. Instemt met zijn wet. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel dat wij ons aan hem overgeven. En dat wij belijden. Heere, uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Belijdt u dat nu ook? Maar laten we wel zijn, gemeente. God heeft vooraf aan de mens verteld wat het gevolg zou zijn van de verkeerde keuze. Den dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En wij hebben zelf de keuze gemaakt. Tegen God. En dan is God ook zeer duidelijk. De ziel die zondigt, die zal sterven. Wij wisten vooraf precies waar we aan toe waren. Maar het ongeloof denkt, het valt wel mee. Maar het blijkt helemaal niet mee te vallen. Gemeente, de Bijbelse boodschap is gericht op bevrijding. En de catechisten zullen ons daarbij helpen om het geloof te oefenen. Om te groeien in de kennis en de genade. Verdient, gemeente, dat wil zeggen dat de straf moet volgen. Tijdelijke en eeuwige straf. In en na het leven straft God de rechtvaardige mens. En wij kennen de gevolgen van de zonde en de straf maar al te goed. De ziekte en zorg. Verdeeldheid, wantrouwen, lijden, dood. En dan nog de eeuwige straf. En die kennen wij niet goed. God, in zijn vreselijke toorn, omdat zijn heilige liefde is vertrapt. Daarom is schuld belijden geen doel op zichzelf. Maar is een middel tot genezing. Schuldbeleiden opent de weg naar de bevrijding. Waarom, gemeente? Omdat wij alleen zo op het spoor komen van de middelaar. En om te blijven op dat spoor. Dat laatste is zeker niet onbelangrijk. Deze zondag, gemeente, heeft alles te maken met geloofszekerheid. En met geloofsgroei. Hoe komt het dat mensen onzeker kunnen zijn? Hoe komt het dat u misschien onzeker bent? Heeft u nog nooit tegenover God uw schuld beleden? Heeft u nog nooit ingezien dat u tegenover de Heere God alleen maar de straf verdiend heeft? Zou het niet hieraan liggen, gemeente, dat wij ja, misschien wel met de mond, maar nooit met het hart hebben beleden. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij zijn onze vaderen tevens. Wij vergranden God, de God des levens. Kijk, gemeente, de catechisme wil ons naar dat punt toeleiden. Dat we zeggen, ja, inderdaad, het is waar. Ik sta met lege handen. Zolang wij nog praatjes kunnen maken, zijn wij niet echt onder de indruk van wie God is en wat wij hebben gedaan. Zolang we dan wel denken dat het meevalt, weten wij niet tegen wie we het hebben gedaan. En wat we hebben gedaan. Met God valt niet te spotten. Dat leren wij hier. Toen ik zweeg. En nu mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet hebben leden. Verouderde mijn beenderen door geklag. Ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En gij naam die gunstig weg. Instemmen met het recht van God. Dat betekent niets anders dan de belijdenis dat wij schuldig zijn. Dat Gods wet u en jou en mij veroordeelt. En dan heb je het niet breed. Als je weet dat het oordeel boven je hoofd hangt. Maar deze vragensteller, die heeft het ontdekt. Die weet dat. En daarom gaat hij verder vragen. Aangezien ik dat verdien, is er nog een middel om de straf te ontgaan. Tijdens de behandeling van zondag 2 tot en met 4 hebben wij ontdekt dat er geen uitvluchten meer mogelijk zijn. Alles is afgesneden, zodat alleen die ene vlucht nog overblijft. Vraag en antwoord 12 komen we opnieuw van een echt oprecht gelovige. Iemand die geleerd heeft onze situatie onder ogen te zien. En dan heb je geen behoefte meer aan een ontsnappingsroute of een of ander penmiddeltje. Als je door God eerlijk gemaakt bent, dan reken je met God. En daarom zoekt u het middel. Zoekt u mee, dan zoekt u het middel om de straf te ontgaan. Want dan weet u ook dat de bevrijding mogelijk is. Een godsbeeld dat alleen bestaat uit een toornende God, die uit is op straf, is een eenzijdig denkbeeld van God. Deze vraag veronderstelt dat er een uitweg mogelijk is. En je voelt het verlangen, je voelt het intense verlangen van de vragen stellen om opnieuw tot genade te komen, om wederom Gods gunst te mogen ervaren, om zijn gemeenschap te mogen smaken, om het weer een keer te horen: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. God wil dat aan zijn gerechtigheid wordt voldaan. Luther heeft een grote hekel gehad aan dat woord. Hij was het gaan haten. In het klooster had hij gezegd: ik moet aan Gods gerechtigheid voldoen, ik moet betalen. En hij had zich afgepeigerd door te vasten, door te bidden, door nachtenlang op de koude grond te slapen, door met zijn knieën die Pilatustrap van de Sint-Pieter op te klimmen. Maar hij bleef even schuldig voor God. En Gods gerechtigheid blijft hem verdoemen. Dat kon ons ook gebeuren, gemeente, dat wij de gerechtigheid losmaken van God. En als een zelfstandige macht gaan beleven. Zondag 5 laat ons zien dat God en zijn gerechtigheid alles met elkaar te maken hebben. En zondag 5 wil ons op het spoor van de verlossing zetten. En dat gebeurt met het antwoord op de vraag: is er ook een middel? Kunnen wij op de een of andere manier de straf ontgaan en wederom tot genade komen? Weet je wat hier gebeurt, gemeente? Hier wordt Gods recht niet ontkend. Hier wordt ook de wet van God niet tot zwijgen gebracht. Hier wordt beleden dat wij straf verdienen. Gods recht heeft namelijk alles te maken met Gods eer. En die krijg je lief. Aan Gods recht moet worden voldaan. De zonde is zo ontzaggelijk onterend voor God. Hij haat de zonde. En hij kan het niet uitstaan dat mensen zonder hem leven. Zo erg is de zonde. Zo erg is uw zonde als je nog leeft zonder God. En die zonde die loopt uit in de eeuwige ondergang. Maar de verkondiging dat God straft heeft als bedoeling om te helen. Heeft als bedoeling om u het gevolg van uw keuze te laten inzien. Uw keuze op dit moment. Of je buigt voor God en zijn recht. En je gaat op zoek naar een middel. Of u recht uw rug tegenover God. En als God het niet verhoedt, eindigt u in de eeuwige ondergang. Gemeente voelt dat het nodig is dat wij blijvend onder de indruk zijn van Gods recht. Het wil ons uitdrijven naar de Heere God. Niet voor niets zijn Gods eerste woorden na de zondeval erop gericht om Adam en Eva weer naar hem toe te trekken. Niet voor niets wordt er in het paradijs al gesproken over genade. Satan krijgt alleen maar te horen dat hij vervloekt is. Voor hem is er geen belofte. Maar Adam en Eva krijgen eerst die rijke belofte te horen. En daarna de vloek. God opent vanaf het begin de deur naar de genade. En gemeente, daarom is het zo bevrijdend. En daarom is het zo'n wonder om te mogen horen dat God vasthoudt aan zijn eeuwig recht. Dat is niet om stuk op te lopen. Ja, behalve als u zelf de gerechtigheid nog wil verdienen. Zoals Luther. Behalve als u het recht losmaakt van God. Dan loopt u zich op Gods gerechtigheid te pletteren. Maar als wij de heilzame recht van het woord volgen, en ons door de Heidelberger Catechismus op het juiste spoor laten zetten, dan gaan wij ontdekken dat er een weg is om wederom tot genade te komen. Dan gaan wij zien dat God zich verplicht heeft aan zijn eigen woord. Want gemeente, inderdaad, God wil dat aan zijn rechtvaardigheid genoeg geschieden. Waarom is dat nou zo troostvol? Nou, dan moet u zich eens voorstellen hoe het zou zijn als God zijn recht zou loslaten. dat God zou zeggen, ach, doe maar, al die mensen. Die mensen weten ook niet beter. Ze waren er ook niet eens allemaal zelf bij. Ze zijn nu eenmaal zondaar en het wordt er anders tot nooit wat. Wat zou het betekenen, gemeente? Dat zou betekenen dat het onrecht voor eeuwig voortbestaat. En dat het onrecht het laatste woord krijgt. Dan zou er nooit iets terugkomen van die bijzondere, die unieke relatie tussen God en tussen de mens. Dan zou er nooit meer iets terugkomen van die volledige liefde. Want God, hij wil dat wij hem lief hebben boven alles en iedereen. En dat kan alleen maar met 100%. Alleen maar helemaal of helemaal niets. En als God zijn recht zou loslaten, dan kan God zijn liefde niet kwijt. En dan gaat u nooit liefde teruggeven. Wij hebben de diagnose van ons geestelijke leven ontvangen in zondag 2 tot en met 4. Wij hebben vanuit onszelf God niet lief. Er is sprake van haat. Zou God het daarbij laten zitten? Als God zijn recht zou loslaten en de haat en de zonde niet zou straffen, dan zouden wij nooit weten waar wij aan toe zouden zijn. Dan kan op onze vraag naar een middel om opnieuw in genade aangenomen te worden, inderdaad het antwoord volgen, nee, dat is er niet. Dan zou er nooit iemand tot geloofszekerheid kunnen komen. Dan zou het verschrikkelijke onrecht in deze wereld tot in alle eeuwigheid blijven voortbestaan. Dan zou die incestdaden nooit worden gestraft. Dan komt er nooit iemand op voor het slachtoffer. God geeft de wereld niet prijs aan het onrecht. Hij geeft ons niet over aan de zonde. Hij laat ons niet zomaar los, ook al hebben wij hem wel losgelaten. God houdt vast aan zijn eis. Hij wil tot aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Hij wil aan de hoogste, tot aan de hoogste eis voldaan wordt. En deze liefde, gemeente, want dat gaat om liefde. Deze liefde laat niet met zich spelen. Daar heeft u niets aan. Dat is geen liefde. Alleen wanneer je elkaar volledig recht doet, kan je echt aan elkaar houden. Voor oprechte liefde moet je elkaar kunnen aankijken. En zoals dat gaat tussen mensen, zo gaat dat nog veel sterker op tussen God en tussen de mens. Als er wat tussen zit, moet dat worden uitgesproken. Zult u dat doen, gemeente, en niet een zonde blijven koesteren. Het is als een steentje in de relatie, die blijft schuren. Hij gaat steeds meer kapot en u raakt steeds verder weg. Dan staat dat de verdieping van uw geloof in de weg. Dan remt dat de vreugde in de Heere God. Daarom wil dit troostboek ons geleiden. Ons dwingen om iedere keer opnieuw die weg te moeten gaan. Inzien wie je bent. Inzien dat er iets moet gebeuren. Dat er een middel nodig is. Inzien hoe wij verlost kunnen worden. Het houdt niet op. Dat is het door God gegeven middel om diepgang in de liefde te krijgen. Inhoud in de relatie. Aan Gods gerechtigheid moet worden voldaan. Dat betekent dat God zich vasthoudt aan zijn woord. Er moet genoegdoening plaatsvinden. Er moet betaald worden. De gevolgen van de zonde moeten ongedaan gemaakt worden. Maar gemeente, God straft niet om te straffen. En wat een genade is het, als wij ernaar mogen vragen, dat we ernaar kunnen vragen. God had ons kunnen laten lopen. Hij had Adam en Eva dood kunnen laten neervallen. Had in één keer een einde aan deze wereld kunnen maken. En hier horen wij al over genoegdoening spreken. God is blijkbaar bereid om de betaling te aanvaarden. Dat is al heel wat. Zeg eens eerlijk, gemeente, zijn wij dat ook? Zijn wij ook zo bereid als het gaat om andere mensen? Bij ons gaat de deur nogal snel definitief in het slot. Dan willen wij niet meer praten met die of met die. Let u erop, gemeente, dat uw schuldbeleidenis tegenover God ook betekent dat u het met uw naaste bijpraat. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik nog wel eens in de gemeente tegenkom dat het niet gebeurd is. Dan vertellen mensen, en ik hoor dat natuurlijk altijd maar van één kant, dat realiseer ik mij wel, maar dan vertellen mensen mij hun verhaal van de dingen die zijn gebeurd. En nog steeds zijn er dingen niet rechtgezet. Zult u dan niet langer met God spotten? Gemeente, als die verhalen waar zijn, zult u dan ook naar die personen toe stappen? Ik weet dat dat ook gebeurd is. En dat prijs ik dan in u. Gemeente, God wil genoegdoening. Hij wil dat er betaald wordt. Hij komt zelf met de oplossing. Nog voordat wij ernaar gingen vragen. Nog voordat wij hem smeekten om genade. Gemeente, hij komt zelf. Als je hoort over betalen, denk dan niet aan het beeld van een strenge boekhouder, van een wraakgierige God die nauwkeurig bijhoudt hoeveel wij hem schuldig zijn. Nee, gemeente, genoeg doen, betalen, dat betekent dat wij God geven waar hij recht op heeft, waar hij naar verlangt, ons leven en onze liefde. En nu is de ellende van de zondeval dat wij God onze liefde onthouden, dat wij weigeren om te betalen waar hij recht op heeft. Ik denk dat er nu wel genoeg gezegd is over vraag en antwoord 12. Ik wil het als volgt samenvatten. We kunnen er niet onderuit. Wij hebben gezondigd. En we belijden dat ook. We zochten naar een middel om de verdiende straf te ontgaan. En wederom in genade aangenomen te worden. En we horen dat God wil dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. God houdt vast aan zijn recht. En dat is nu ook genade. Gemeente, nu dreigen we toch opnieuw weer vast te lopen. Dat is iets wat veel oprechte christenen ervaren. Het is zo moeilijk om echt uit een bevrijding te leven. Om echt te leven uit de genoegdoening als een verlost zondaar. Dan sluit er toch weer iets in van, en wat moet ik dan nu gaan doen? Hoe kan ik het goed maken? Wat moet ik betalen of een ander? Wij hebben de schuld gemaakt. Maar het is blijkbaar in het koninkrijk van God mogelijk dat een andere betaalt. Zondag 5 is geschreven vanuit de praktijk van het leven met de Heer. En Ursinus heeft van de Heer wijsheid gekregen om het allemaal op zo'n manier op te schrijven. Dat de gelovigen zich kunnen oefenen in het leven vanuit de troost. En als je de vragen volgt, dan voel je als het ware als een trein die door de wissels naar een bepaald spoor wordt gedreven. Kijk, de catechismus had ook kunnen volstaan door te zeggen, ja, God wil dat er genoeg gedaan wordt, punt. Gelukkig is Jezus geboren en heeft daarvoor onze zonde geleden, amen. Nee. Heel praktisch en pastoraal wordt hier aangedrongen op een leven vanuit de verwondering. Wat is God toch groot en rijk? En laten we daarom niet denken dat de catechismus hier bezig is om opnieuw het wiel uit te vinden. Om opnieuw de middelaar te zoeken. Nee, andersom. De catechismus neemt ons mee en laat ons stap voor stap weer bij hem uitkomen. Dus u zoekt een weg om de welverdiende straf te ontgaan. Nou, dat vastgesteld is dat wij er niet onderuit kunnen komen, omdat die straf inderdaad verdiend is, wordt er gezegd dat daarvoor een middel bestaat. Dat wordt eigenlijk niet gezegd. Maar wel wordt gezegd dat God vasthoudt aan zijn recht. En zo begeleidt de catechismus ons naar een volgende wissel, naar een volgende vraag. Er moet genoegdoening plaatsvinden. Of door onszelf, of door een ander. En via deze wissel van vraag en antwoord begeleidt de catechismus ons verder. Eerst maar het ene spoor op. Vraag en antwoord 13. Waar kunnen wij door onszelf betalen? Na het moeten van vraag 12 komt hier het kunnen. Er moet genoeg gedaan worden, maar kunnen wij iets betalen? De vraag is nog niet gesteld of het antwoord snijdt radicaal deze weg af. Het geloof wordt door de catechismus direct op een ander spoor gezet. Op geen enkele manier, in geenerlei wijze. Als je al een hoop kreeg, wordt je nu wel de bodem ingeslagen. Dat is een les om te leren als je tot geloof komt. Dat is een les om iedere keer opnieuw te moeten leren. Want dat zit zo diep in ons bloed. Geen wonder, gemeente, want als u ziet dat u gaat verdrinken, dan gaat u heel hard zwemmen. Maar de kant komt geen meter dichterbij. En de sterke stroom draait u weg. Kunnen wij het zelf? Er zijn talloze godsdiensten voor uitgevonden. Er zijn zelfs christenen die beweren dat het aankomt op je best te doen. En dat moet God wel erin steken. Nee, gemeente, dat kan je misschien in het begin wel eens denken. Maar hier oefent de catechismus ons in het Bijbelse geloof. Kan ik het zelf? Luther heeft ermee geworsteld. En misschien doet u dat ook wel. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Hoe kan ik dat bereiken? Echt een levensvraag. Moet ik dan mijn best gaan doen door de werken van de wet? Moet ik nu gehoorzaam gaan leven? Zo gehoorzaam dat God kan zien dat ik het ernstig bedoel? Natuurlijk is het goed om echt te verlangen naar een leven dat voor God wel behagelijk is. Dat is onze roeping. Het is onze roeping om ons leven te versieren met goede werken. Maar dat zijn vruchten van de bekering. Dat zijn niet de wortels daarvan. Levi, de tollenaar, gaat pas geld uitdelen en het weer goed maken nadat hij tot geloof is gekomen. Gemeente, niet door onze kerk gaan. Niet door onze vrijwillige bijdrage. Niet door onze trouw en door onze inzet. Niet door onze tranen en door ons berouw kunnen wij God betalen. Moeten wij ons dan terugtrekken uit de wereld? Ergens op een plekje alleen zijn om God te zoeken, alleen maar bidden en vasten en Bijbel lezen? Echt niet. Alle pogingen lopen op niets uit. Een kind dat gehoorzaamheid belooft aan de ouders, struikelt over 5 minuten weer over zichzelf. Dat lukt niet. En daarbij komt dat wij niet in staat zijn om opnieuw te beginnen. Wij hebben geen blanco strafblad. Moeten wij dan een bepaalde hoeveelheid zondebesef voortbrengen? Totdat God zegt, het is nu al genoeg. Nu weet ik dat jij het meent met mij. Gemeente, met al onze pogingen betalen wij nog geen cent van onze schuld af. Nog steeds spoort ons leven niet met Gods gerechtigheid. Hij vraagt toch 100% liefde. Hij wil heel ons leven. En met minder neemt hij geen genoegen. En daarom lukt het ons niet om aan de eeuwige straf en de eeuwige schuld te voldoen. Ook niet door straf. Ja, we kunnen wel straf ondergaan. Maar het lost niets op aan de oneindige schuld die wij tegenover God hebben opgebouwd. En met al ons proberen maken wij iedere dag de schuld groter. Ook al doen wij nog zo onze best. Het lukt vanaf onze kant niet. Het lijkt op het wegpoetsen van die verfvlek uit die jas. We zijn aan het poetsen om die verfvlek eruit te krijgen. Maar het vlek wordt alleen maar groter en groter. Probeer een stukje stof eroverheen te maken, zodat de vlek bedekt wordt. Maar uiteindelijk is de hele jas afgeschreven. Onze pogingen om het goed te doen lopen uit in het tegendeel. Niemand is rechtvaardig voor God. En door de werken der wet kan niemand zalig worden. Wat heerlijk is dat, als u dat heeft ontdekt. Dat wil de conclusie zijn van het spoor wat wij zijn ingeslagen. Wij zochten naar een uitvlucht. Maar hier kunnen wij niet omheen. God zet ons op onze plaats. Dat is al een hele verlossing. Maar nog steeds moet onze schuld wel worden afbetaald. Ik kan het zelf dus niet oplossen. U ook niet. Dagelijks moet ik terug naar de middelaar die God mij gegeven heeft. Want ook een andere kan mij niet helpen. Een bloot schepsel. Zo noemt Cusinus dat. Cusinus tekent daarbij aan dat dit woord is toegevoegd om uit te sluiten. Dat mensen denken aan iets dat louter en alleen een schepsel is. En aan welke schepselen moeten wij dan denken? Engelen? Engelen zijn geschapen door God. Ze dienen volmaakt de Heere Gods voor zover ze niet gevallen zijn. Maar engelen hebben alleen maar een geest en geen lichaam. En daarom kan een engel nooit de straf dragen die in het lichaam, die door het lichaam is verdiend. Alles wat we in en door het lichaam hebben gedaan, dat blijft dan onverzoend. Een dier dan? Er zijn in de Bijbel talloze dieren geofferd. En nauwkeurig wordt beschreven hoe dat moet gebeuren. Zou dan een dier voor ons kunnen betalen? Nee, gemeente, dat gaat ook niet lukken. Een dier heeft niet dezelfde waarde als een mens. Een dier heeft geen eeuwige ziel. Stelt u zich voor dat een dier in onze plaats zou kunnen sterven. Wat moeten we dan doen met al de zonden die we in onze gedachten hebben gedaan? Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Het offeren van een dier is alleen maar een afbeelding, meer niets. Engelen en dieren, ze zijn niet gemaakt naar het beeld van God. Ik denk eigenlijk ook niet dat vanavond iemand het idee heeft dat een engel of een dier het voor hem of haar kan opnemen. Maar misschien dat anderen wel. Een mens in onze plaats. Een gewoon mens zoals u en ik. Zou dat kunnen, gemeente? Als ik mij niet vergis, dan kom ik wel mensen tegen die stevig leunen op een ander mens als het gaat om het geestelijke leven. Dan is alles wat een bepaald gelovig iemand of een dominee zegt gezaghebbend. Zegt hij dat het zo moet, dan doen wij het ook zo. Leert hij dat je dat moet laten en dit moet doen, dan doen wij dat ook. Want Gods volk leert het zo. En soms vergeten wij zelfs dat we moeten letten op de inhoud. En de Bijbelse onderbouwing onder alles wat gezegd wordt. Ik heb meegemaakt dat mensen al in tranen waren voordat een dominee zijn preek begon. Waarom hangen wij zo sterk aan mensen of aan een bepaalde manier van zeggen of doen? Dat wij vergeten om verder te zoeken naar een middelaar. En gemeente, dat gebeurt echt niet aan één kant van de kerk. Dat kom je in alle kringen tegen. Voelt u hoe vruchtbaar het is als de catechismus ons daaraan ontdekt en ons laat zien dat wij het niet bij een ander kunnen zoeken? De catechisme wil er ons voor behoeden. Wil ons blijvend laten inzien dat wij er niet omheen kunnen. Waar niet omheen? Dat God ons aan onze positie houdt. Dat God ons aan ons mens zijn houdt. En dat vind ik nu zo mooi aan deze zondag. Deze zondag laat ons dat ontdekken. Hij laat het ons niet toe dat wij ons verlagen tot een dier. Hij snijdt ook de weg af naar geestelijke wezens in de lucht. Want God heeft tegen geen engel gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u gegenereerd. Niet aan de engelen onderwerpt God deze wereld, maar aan de mensen zo, Jezus Christus. En aan Christus kan je zien hoe God het bedoeld heeft, de mens als kroon op de schepping en de engel als dienaar daaronder. Een knecht kan nooit de plaats van de zoon innemen. En deze speciale verhouding laat God intact wanneer hij ons verlost. Het is genade van de Heer wanneer wij dat mogen ontdekken. Dat hij ons in ons mens zijn laat. En daardoor blijft de mogelijkheid open van dat kindschap van de Heere God. God is daarin rechtvaardig. en genadig. Dat hij ons houdt aan onze positie als mens. Het is de mens, wij zijn het die gezondigd hebben. Onze schuld kunnen wij niet afschuiven op een dier of op een engel. We zijn als mensen wel goed in overigens. Dat was het eerste wat Adam en Eva deden. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt, de slang die het was. Maar zo komen wij er niet van af. De ziel die zondigt, die zal sterven. Gemeenten zijn over verschillende wissels heen gegaan. Het spoor van zelfverlossing is uitgesloten. Dat geldt ook voor het spoor dat een ander schepsel voor ons sterft. Een schepsel dat alleen maar een schepsel is. Wissel na wissel zijn we overgegaan. En als je oppervlakkig luistert, dan hoor je daarin niet meer de mogelijkheid van die laatste wissel. Maar gemeente, voor troostzoekers. Voor troostzoekers klinkt hier het evangelie. Niet ik. Goddank, niet ik. Want dan kon ik mijn zaligheid voor eeuwig vergeten. Niet een ander bloot schepsel. Goddank heeft de catechisme mij dat weer helder laten zien. Want ik vertrouw er iedere keer weer wel op. Maar de catechisme drijft mij heen. Naar de ander met een hoofdletter. Want er is nog één wissel te gaan. Niet eronderuit. Niet eromheen. Maar er doorheen. Gemeente, bent u meegenomen door de vragen van deze catechisme. Zo die wissel die keer op keer zijn overgegaan. Waardoor wij naar de middelaar gedreven worden. Heeft u zich zo laten meenemen. We zien het behandeld van alle 129 vragen. Vragen antwoord 15 het allerkortst. Het is volgens hen alleen maar een leerkundige stap naar vragen antwoord 16. En daar komt dit alles dan ook weer in terug. Ik volsta daarom met een enkele opmerking. Nadat wij hebben vastgesteld dat God zo betrouwbaar is, dat hij zich aan zijn recht vasthoudt, hebben wij de verschillende mogelijkheden langsgelopen. Op zoek naar een middel komen wij uit bij de middelaar. Dat wisten wij al, als wij tenminste al ontdekt zijn aan wie we zijn en gebracht zijn tot God. Maar nu weten wij het weer waarom. Wat is een middelaar? Een middelaar is iemand die twee partijen weer met elkaar in gesprek brengt. Er is een moment geweest dat de strijdende partijen in Kenia door een mediator weer met elkaar hebben gesproken. En zo'n middelaar die probeert uit te vinden wat de grieven zijn aan beide kanten van de zaak. En hij probeert bij de ene er iets af te halen en bij de andere er iets bij te doen. Het is een kwestie van geven en van nemen. Zo verloopt een bemiddelingspoging in onze samenleving en daarbuiten. Het gesprek wordt weer op gang geholpen. En als iedereen evenveel inlevert, dan kom je ergens op een akkoord. In Nederland denken wij nog steeds dat we daarmee wereldberoemd zijn geworden met het poldermodel. Maar gemeente, zoeken wij zo'n middelaar? Nee toch, dan kan men zoeken naar troost om niet mee leven. Want dan wordt er niet echt betaald. Dan vindt er geen genoegdoening plaats. Dan wordt aan Gods gerechtigheid niet voldaan. Wordt er niet betaald. Gemeenten zijn op zoek naar een middelaar en een verlosser. Dat is niet iemand die twee partijen bij elkaar brengt. En dan snel er weer tussenuit stapt. Bang dat ze handen vuil worden. Dat is niet iemand die zegt met een beetje geven en nemen komt het allemaal wel goed. Zo'n middelaar hebben wij niet nodig. Maar wat zoeken wij dan? Waar moet de middelaar aan voldoen, gemeente, zodat hij onze verlosser kan zijn? Hij moet mens zijn. Echt mens, zoals u en ik. Echt mens, want we worden gehouden aan onze positie. We kunnen er niet omheen, hebben gezegd. Wij als mensen hebben gezondigd. En degene die gezondheid heeft, moet daarvoor de straf dragen. Eerlijk is eerlijk. Wij hebben een hele hoge positie van God ontvangen. We zijn gemaakt naar zijn beeld. We kunnen nadenken en beredeneren wat we doen. En dat maakt onze zonde zo erg. Maar er was ook iets anders. Waar we hier uit kwamen. Gods recht. God wil dat aan zijn recht genoeg geschieden. En daarom hebben wij ook een rechtvaardig mens nodig. Iemand die van meet af aan in de goede verhouding staat met God. Die geen strafblad heeft. Zonder zonde. Hij moet ook God zijn. Hij moet volkomen worden betaald. De straf die wij verdiend hebben is toch immers oneindig, eeuwig. Een mensenschouder kan wel de eeuwige straf van God dragen. Het breekt hem en het maakt hem ook voor eeuwig kapot. En dan draag je tot in alle eeuwigheid de straf. Daarom is er ook meer nodig, gemeente, dan alleen een mens. De ander die wel bemiddeld en wel verlost, kan niet volstaan met de beide partijen in gesprek te brengen. Kan niet van God vragen dat hij water bij de wijn doet. De ander is echt God. Schepper en schepsel in één. Oneindig sterk. En toch ook klein en veracht. Wat heerlijk gemeente dat wij zo kort geleden hebben mogen zingen. Kom, verwondert u geen mensen. Wat heerlijk dat wij bij de kribben mochten neerknielen. In verwondering, want daar zagen wij hem. Hij heeft ons bezocht in de bittere armoede van ons bestaan. Hij is dat volmaakt zonderloze kind dat geboren is. De zoon des mensen, maar tegelijkertijd ook de sterke en eeuwige God. Hij, deze Heer, is de Heer der gerechtigheid. Hij wil onze gerechtigheid zijn. Mozes kon pleiten en bidden voor het schuldige volk. Job bracht offers voor zijn kinderen. Profeten staan tussen God en het volk in. Maar hij is niet een ander, maar de ander. En die bij hem uitkomt. Die bij hem uitkomt, gemeente, vindt het leven. En trekt een welgevallen van hem. Zo geleidt de catechismus ons door een aantal wissels op de weg naar de verwondering. Gemeente, als er één kenmerk is van een levend geloof, en leg uw leven daar maar naast. Als er één kenmerk is van het leven vanuit de enige troost, dan is dat deze verwondering, aanbidding. Als u dat mist, dan moet u haast maken. Je verdient de eeuwige dood. Maar als u zich werpt op Christus, op de middelaar Gods en de Verlosser, dan vindt u in hem het eeuwige leven. Amen. Gemeente, wij gaan zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 5 en daarvan vers 1. Neem, Heere, mijn bange klacht ter oren. Vers 2. Sla iedere zucht mijn hart ontgereden opmerkend gaan. En ook vers 11 en vers 12. Maar geef uw dierbare gunstelingen, die er geest in u zijn sterkte vindt. Die het hart uw naam oprecht bemint in u. Vol vrolijk op te springen en blij te zingen. En ook vers 12, het rechtvaardig volk zult gij belonen. Psalm 5, vers 1 en 2, vers 11 en vers 12. gemeente, laat mij nu de Heer en zullen ook. Laat mij nu de Heer danken en zullen ook voorbeden doen dat we samen gaan bidden. Heren, zo komen wij aan het einde van deze dienst opnieuw bij u terug. En wij danken u allereerst voor deze dienst die u gaf aan ons als uw gemeente. Wat is het groot dat u zondag aan zondag doorgaat met de verkondiging van het heilig evangelie. Wat is het groot dat u het iedere keer opnieuw aan ons hart legt. De mogelijkheid om behouden te worden in de Heere Jezus Christus. De middelaar en verlosser die zijn handen niet van ons heeft afgetrokken, maar die zelf in onze armoede is gekomen. Die zich heeft laten vuil maken met onze zonden. Die uw rechtvaardig oordeel heeft gedragen. Heere, geef dat wij door al die vragen en antwoorden heen bij hem zijn uitgekomen. Opnieuw. Zodat het leven vanuit de troost wordt geoefend. Of voor het eerst. Zodat wij ook voor het eerst iets gaan zien van die troost, van die genade bij u. Heer, maar er is ook gesproken over straf. En dat doet ons wat. In ieder geval, wanneer wij weten wat uw gerechtigheid inhoudt, uw eeuwig recht, waaronder wij eeuwig zouden moeten verzinken. Uw ontzaglijke straf over de zonde die u haat. Het oordeel over onze liefdeloosheid. O God, die zou kunnen bestaan zo gij in het recht zou treden en al onze ongerechtigheden zou gadeslaan, dan zou het voor eeuwig voorbij zijn. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En Heere, daarom mochten wij ook, nadat wij onze bange klacht hebben uitgezongen, ook vrolijk zingen. Heere God, dank u wel voor deze woorden. En laat het met ons mogen meegaan als een spiegel. Heere, wij bidden u voor onze gemeente. En we denken aan Jesse Bouwman, die aan zijn vrijdag in het ziekenhuis behandeld moet worden. Wilt u met hem zijn? Een God die als een vader zijn kind niet uit het oog verliest. Is ook met zijn broertje en zijn ouders. Heer, wij bidden u voor Ruben die nog in Hummelo verblijft. Wilt u hem daar zegenen? En wilt u ook in de toekomst voor hem blijven zorgen? Gedenk aan hem. Gedenk aan zijn ouders. Gedenk aan zijn familie. Heer, wij bidden u voor Leo Koenekoop en Corrie den Hollander, die aanstaande dinsdag 15 januari open is gaan trouwen. Elkaar trouw beloven in het stadhuis. En daarna trouw beloven opnieuw voor uw aangezicht. Geef hun uw zegen mee. Ook wanneer ze ons hier gaan verlaten, geef dat ze in Alfa aan de Rijn een gezegend huwelijksleven mogen ontvangen uit uw hand. En dat ze daar ook uw woord en uw geest telkens opnieuw mogen ontmoeten in de gemeente waar ze gaan meeleven. Heer, zegen ze. Heer, wij bidden u voor onze gemeente. Wees met hen die het moeilijk hebben, waar een stil en onbegrepen verdriet wordt geleden, waar het kruis zo groot is dat het niet naar buiten komt. Heere, maar u ziet het. En u aanschouwt onze moeite en ons verdriet, opdat wij het in uw hand zullen geven. Geef ons en breng ons tot die overgave. Heere, gedenk hen die geen moeite hebben, maar wel vreugde. We zijn geneigd om in de kerk vaak te bidden voor degenen die het moeilijk hebben. Maar, Heere, wij mogen u ook danken voor allen en met allen voor wie het leven goed mag gaan. Die het goed mogen hebben op hun werk, in het maatschappelijke leven, in hun gezin. Dat is iets waar wij u niet genoeg voor kunnen danken. Zegen ons ook dan, in die omstandigheden. Heer, wij bidden u voor onze gemeente. En we denken ook aan broeder Peter Kleinbloesem, wilt u hem gedenken. Nu hij in de wachtkamer zit, geef hem toch ook op uw tijd en op uw manier een roep vanuit de gemeente. Heer, vandaag is Pieter van der Voorde bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Wijngaarden. Ook onder ons heeft hij gewerkt. En wij danken u dat hij uit de wachtkamer geroepen werd. En nu in de volle bediening van woord en sacrament mag staan. Wilt u hem samen met zijn vrouw en zijn kinderen en zijn familie zegenen in deze dag. Deze dag die voor hen een dag is van blijdschap en van vreugde. Wilt u hem tot een zegen stellen voor de gemeente van Wijngaarden. Voor de gemeente, voor de kerk die hij mag dienen. Heer, we stoot nog meer dienaren uit in de wijngaard, want de velden zijn wit om te oogsten. Er zijn nog meer arbeiders nodig, niet alleen maar arbeiders als dienaren van het woord, maar ook arbeiders, ja, misschien ook wel heel veel daarvan, in ons dagelijkse leven, op ons werk, of tijdens het evangeliseren bij houseparties of andere evenementen. En zegen daarom de evangelisten bij de houseparty op 18 januari in Goudswaard. Wilt u ze zegenen en wilt u een vurige muur rondom hen zijn en hun woorden gebruiken tot eeuwig heil en zegen van hen die ten dode wankelen. Heer, wij bidden u voor het geheel van onze kerk, midden in onze samenleving. Ga door in deze kerk. Ga door in onze samenleving waar het getal van kerken, gemeentes en kerkgangers kleiner en kleiner lijkt te worden. Heer, ga door met uw werk. Doe het toch, Heer, wij verdienen het niet. Maar wij verlangen ernaar dat ons opvolgend geslacht, de volgende generatie, u mag leren kennen. Steeds weer opnieuw. Wij verlangen ernaar dat we tot op de jongste dag in ons land, in onze gemeente, uw woord van eeuwig behoud mag worden verkondigd. Heere, zegen onze samenleving die losgeslagen lijkt van u. Wij bidden u ook voor deze wereld. U kent de nood van de wereld. Zoals in Afghanistan, waar 2 van onze militairen zijn gesneuveld. 2 mensen hebben hun leven gegeven voor andere mensen. Ze zijn niet meer. Wil bij de nabestaanden zijn. En in dat bittere verdriet toch ook iets geven van uitzicht over het graf en de dood heen op u. Wil vrede brengen, heren, in Afghanistan, in Pakistan, in Kenia en zoveel andere plaatsen waar de brand wel nooit geblust lijkt te kunnen worden. Wil ook vrede geven in Israël. Uw volk, vrede die alle verstand te boven gaat. Vrede met u, omdat ze heengedreven zijn. Heengedreven als het volk van uw belofte. Naar de vervulling in Jezus Christus. Heere, zo leggen wij onze gebeden voor uw aangezicht. En wij bidden u om ook onze dank te aanvaarden. Onze zonde van deze dienst ook genadig te vergeven. Hoor ons, om Jezus wel alleen. Amen. Meten ten slotte zien uit Psalm 3, het 2e vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vaste trouwe. Psalm 3, vers 2. gemeente gaat dan nu allen heen in vrede. Werkt uw hart tot God en ontvangt de zegen van de Heer, die in zijn naam tot u legt. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.